Goedemorgen gemeente. Ik heb begrepen dat ik verder dan de Nederlandse grenzen kan zien en of te zien ben en te horen. Klopt dat?
Ja.
Ik hoorde zelfs in Thailand dat ze de dienst volgen. Nou, Sylvia en Ronald, ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Jullie hebben net een Thaise dienst gehad en nu heb je dus de dienst in het Nederlands. Laten we eerst beginnen met gebed. Vader, als we uw woord open doen, dan willen we ook vragen of u ons hart en ons gehoor open wilt doen. Zodat we kunnen verstaan wat u zegt. Heer, vooral tegen ons, Heer, die misschien zoveel preken al gehoord hebben. Maar wilt u ons ook ons hart openen, Heer, en ons verstand. Zodat we u kunnen verstaan. Dat bid ik u zo om Jezus wil. Amen. Goed. Ik wil spreken over de grote waarde van het bloed van het lam. Maar laten we eerst het woord van God openen en lezen wat daar staat. Ik wil dan beginnen met Hebreeën. Hebreeën 9, vers 11 tot 28. Hebreeën 9, vanaf vers 11, staat bij sommigen boven de nieuwe ordening. En dan wil ik lezen tot het eind, tot 28. Het is wel een lang stuk, maar het is toch wel belangrijk. Maar Christus opgetreden als hogepriester der goederen die gekomen zijn, is door de grote en meerdere volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van deze schepping, maar, en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. Want als reeds het bloed van bokken en stieren en de besprenging van de as der vaas en, die verontreinigd zijn, heilig, zodat zij naar het vlees gereinigd worden. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat hij nu de dood had ondergaan om de bevrijding van de overtredingen onder het eerste verbond te geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zou. Want waar het testament is, moet noodzakelijk de dood van de erflater melding gemaakt worden. Een testament wordt toch alleen kracht indien iemand gestorven is, daarin nog geen gevolg heeft, zolang de erflater leeft. Daarom is het ook het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd. Want door Mozes elk gebod volgens de wet aan het volk was medegedeeld, nam hij het bloed der kalven en der bokken met water, scharlaken, wol en hyssop en besprenkelde het boek en al het volk zeggende: dit is het bloed van het verbond dat God voorgeschreven heeft. En ook de tabernakel en al het gereedschap voor de eredienst besprenkelde hij evenzo met het bloed. En nagenoeg alles wordt volgens de wet met het bloed gereinigd. En zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Noodzakelijk moesten dus hiermee de afbeeldingen van de hemelse dingen gereinigd worden. Maar de hemelse dingen zelf, een betere offeranden dan deze. Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar de hemel zelf. Om thans ons ten goede voor het aangezicht Gods te verschijnen, ook niet om zichzelf dikwijls te offeren, gelijk de hoogpriester jaarlijks, met ander bloed dan de zijne het heiligdom binnengaat. Want hij had dikwijls moeten lijden. Dan had hij dikwijls moeten lijden. Sinds de grondlegging der wereld. Maar thans is eenmaal het bij de voleinding der eeuwen verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen. En zoals de mensen beschikt, eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Zo zal Christus, nadat hij zich eenmaal geofferd heeft, om vele zonden op zich te nemen, ten tweede male zonder zonde aanschouwd worden door hem die hem tot heil verwachtte. Het is wel een lang stuk, maar ik hoop dat u het allemaal zo begrijpt. In het Bijbelgedeelte kunt u al zien wat het bloed van de Heer Jezus voor ons betekent. Want zijn offeranden op het kruis van Golgotha en zijn bloedstorting en zijn opstanding zijn het fundament van heel ons geloof, waarop de Heer ook zijn gemeente bouwt. Ja, op dat volbrachte werk van de Heer Jezus zal straks de hele nieuwe schepping rusten. Johannes 3 vers 31 tot 36 zegt: Jezus zeide dan tot de Joden: in hem, indien gij in hem geloofde, als gij mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen. Discipelen van mij. Maar gij kunt de waarheid verstaan. En de waarheid zal u vrijmaken. En zij antwoordde hem: wij zijn van Abrahams nageslacht en zijn nooit iemand slaven geweest. Hoe zegt gij dan? Gij zult vrij worden. En Jezus antwoordde hem: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, een ieder die de zonde doet, is een slaaf der zonde. En een slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Wanneer de zoon u heeft vrijgemaakt, zult u werkelijk vrij zijn. Hier zien we duidelijk hoe Gods woord ons laat zien dat ieder mens een slaaf is. Een slaaf van de zonde. Maar God schiep Adam en later zijn vrouw naar zijn eigen beeld. En daarom werd Adam door de zondeval ook een zoon van God. Zo wordt hij ook genoemd. Hij was een vrij mens. Want God had hem geschapen naar zijn beeld. Als een vrije zoon. Maar toen het eerste mensenpaar in zonde viel, doordat ze gehoor gaven aan de verleiding van de duivel. En de duivel die Adam en Eva niet wilde verliezen. Adam wilde Eva niet verliezen. En daardoor werd hij ook een slaaf. Hij nam ook van die vrucht. Maar de mensen werd vanaf dat ogenblik ook een slaaf van zijn eigen menselijke natuur. Want toen Adam in zonde viel, kreeg hij een zonde natuur. Wat de Bijbel ook noemt de oude mens, het vlees en de oude mens. En we weten wel dat de mens het goede wil doen, maar dat de kwade nabij is. Want hij is een slaaf van zijn zondige natuur, die over hem heerst. Zo stelt de Bijbel ons duidelijk voor. Wat voor ons in deze tijd, voor ons die in deze tijd leven, is het misschien moeilijk te begrijpen. U weet misschien hoe de Bijbel ons dingen zegt die in die tijd algemeen bekend waren. Want in die dagen, toen de Bijbelboeken geschreven werden, was slavernij een algemeen bekend. Iemand die in slavernij gekomen was, kon moeilijk daaruit bevrijd worden. Want dat eiste een losprijs, een betaling, die die slaaf nooit op kon brengen. Maar daar had God in zijn eigen liefde en genade een voorziening in getroffen. Onder het Oude Testament met Israël. Want bij de wet had hij ook een losse, een wetten, een de goden gegeven. Namelijk, naast de bloedverwant had het recht om zijn bloedverwant, die dus in slavernij was gekomen, vrij te kopen. Maar dan moest hij wel aan twee voorwaarden voldoen. Zijn naaste moest een bloedverwant zijn. Door de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem uit Maria werd hij een bloedverwant van ons. Dus een bloedgemeenschap hebben met de slaaf. En hij moest het vermogen bezitten om de volle bevrijdingsprijs te kunnen betalen. Nu weten wij hoe God deze wet gegeven heeft met oog op de verlossing van de mens. In dat Bijbelgedeelte, wat we net gelezen hebben uit Hebreeën 9, komt tweemaal een plaats voor die van bevrijding spreekt. Allereerst in vers 12, beginnen we even met 11. Maar Christus, en dat is enzovoort enzovoort, en dat niet met zijn eigen bloed van bokken, en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed, eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. En dat woord verlossing, dat hier in de grondtekst staat, heet lustros. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Lustros is. Er zijn verschillende Griekse woorden die voor dat woord verlossing gebruikt worden. En het komt in onze vertaling heel slecht uit. Ik heb de nieuwe vertaling, want de nieuwste vertaling, moet ik zeggen, 21, nog niet gelezen. Misschien staat het er wel duidelijk. Maar in onze vertaling, ik heb er verschillende op nageslagen, komt het niet goed tot uiting. Dus, dat lustros is, dat kunnen we vertalen met bevrijding. Dat is hetzelfde woord, dat hier betrekking om heeft op een slaaf die door de losprijs vrijverkocht is. Dus ook waarlijk een vrij man geworden is. Dat wordt dus ook hier bedoeld in vers 12. Waar duidelijk naar voren komt dat de Heer Jezus niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed en voor altijd binnengegaan is in het heiligdom. Want de losprijs die hij ervoor gaf, was zijn eigen bloed. En zo vinden we dat ook staan in vers 15. Daarom is hij, de Heer Jezus, de middelaar, de koel, een nieuw verbond, opdat hij nu, hij de dood had ondergaan om te bevrijden en te verlossen van de overtredingen onder het eerste verbond. De geroepenen, de belofte der eeuwigheid zullen ontvangen. Dat woord dus bevrijding dat hier staat, is ook afgeleid van het Griekse woord lutrosis. Het is namelijk een versterkte vorm. Want hier staat, vers 12, niet lutrosis, maar apollo lutrosis. Wat betekent dat de nadruk, het initiatief, verteld wordt met kracht hoe de Heer Jezus ons waarlijk heeft vrijgekocht door het offer van zijn lichaam op het kruis van Golgotha. En die geweldige koopprijs, waarmee hij ons moest vrijkopen, namelijk door zijn eigen bloed. Later hebben we gezien dat Gods wet twee voorwaarden eist. De losse, de goal, de bevrijder. Hij moest eerst een naaste bloedverwant zijn. En daarvoor kon Gods zoon in zijn eeuwige bestaan als grote God onze verlosser nooit worden. En daarvoor moest hij eerst een bloedverwant van de mens worden. En de heerlijkheid van de hemel is bij de Vader, moest hij dus verlaten. En de menselijke staat aannemen, opdat hij aan ons vlees en bloed deel zou hebben. En hier ziet u dat dit voor God geen feestdag is, maar een gebeurtenis ter voorbereiding van. Vandaar dat de geboorte geen vaste datum heeft. Want nergens in de Bijbel kunnen we vinden wanneer hij geboren is. En wanneer de Heer Jezus is geboren als onze bloedverwant. Het is voor God geen feest geweest. Dus hij heeft ook geen datum en geen dag vastgesteld. We vieren wel kerst, maar we weten niet wanneer. We weten alleen dat hij geboren is gekomen in het vlees met zijn eigen bloed om ons te verlossen. Ik wil er niet verder op ingaan, want het wordt veel te lang. Dus zo staat het ook beschreven in Galaten 4, vers 4 en 5. Waar Paulus met nadruk op dat wonder wijst. Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw. En werd daardoor een bloedverwant voor ons, van onze mensen. Geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, vrij te kopen. Daar heb je het weer. Vrijkopen. Waartoe de mens nooit en nimmer in staat zou zijn geweest om zichzelf vrij te kunnen maken. Omdat alle mensen slaven zijn. Van onze slechte gewoontes, van onze natuur, slaven der zonde. En ook onder de macht van de heerschappij van de boze. En daarom kon de mens nooit zijn losprijs, zijn eigen losprijs betalen. Hoe heeft God dan betuigd door de Heilige Geest? En dat staat al in Psalm 49, vers 8 tot 10. Er staat, niemand kan ooit een broeder loskopen. Nooit goden zijn losprijs betalen. Te hoog is immers de prijs voor hun leven en voor altoos ontoereikend dat hij voor immer zou voortleven. En de groeven, dat is weer zo'n vertaling die rammelt, er staat eigenlijk, de ontbinding niet zou zien. Want de Heer Jezus heeft wel een graf gezien. Maar niet de ontbinding. En dat staat er. De ontbinding gezien. Want het loon dat de zonde geeft is de dood. En nooit kan iemand zichzelf nog zijn naaste daarvoor loskopen. Want hij kan voor God de losprijs niet betalen. Die de heilige wet vordert. Want, staat er in de losse wet, in de wet dus, over het losse. De losse moet de volle prijs betalen die Gods heilige wet vordert. En dat zullen we ook later zien. Dat alleen het bloed van de Heer Jezus dat kan. En anders niets. Er staat in vers 9 duidelijk, de hoge is immers de prijs voor een leven en voor altijd ontoereikend, dat hij voor immer zou voortleven. Dus voor eeuwig zal bestaan. Daarom, als we ons niet laten lossen, de prijs laten betalen door het bloed van de Heer Jezus, blijven we in de dood. En gaan we naar de eeuwige dood. Maar als een mens zich laat loskopen door hem, die daarvoor de prijs heeft betaald, heeft hij eeuwig leven. De Heer Jezus die moest daarvoor het vlees en bloed worden. Want hij moest allereerst een bloedverwant worden. Naar de eis van de wet. De wet van God. En daarvoor nam hij ons bloed en vlees aan. Om ons te kunnen vrijkopen. Om ons los te kopen. Ja, diegene die de zoon vrijmaakt, is waarlijk vrij. En hier zien we duidelijk hoe de Heer Jezus eerst ons vlees en ons bloed deel moest krijgen. Door middel van de geboorte in Bethlehem. Om de volle losprijs te kunnen betalen. En dat deed op het kruis van Golgotha. En door zijn offerdood en zijn bloedstorting. Om dat beter te begrijpen gaan we eerst even naar het Oude Testament, want dan zegt God iets over het bloed. In Leviticus 7 vinden we twee grote goddelijke waarheden. In één vers, dat moeten we vasthouden omdat God dat zegt, misschien kunnen we het beter met het verstand niet begrijpen, maar wij moeten het geloven, omdat het een uitspraak van God is. Die zegt, en we gaan begrijpen dat alleen het bloed van Gods zoon ons kan reinigen. In vers 11 Leviticus 17 zegt God in onze vertaling. Want de ziel is in het vlees. Een andere vertaling is misschien wat duidelijker. Die zegt, want het leven is in het bloed. En dat is ook een geweldige goddelijke waarheid die God ons openbaart. Wat betekent dat? Dat betekent dat God de waarde van het bloed afmeet naar zijn leven. Het leven van die mens. Die dat leven in het lichaam en zijn bloed daarvoor geeft. Met andere woorden, naarmate het leven van de mens in zijn lichaam hier op aarde waarde heeft. En dat is ook de waarde van zijn bloed. Want het leven van het lichaam is het bloed. Anders gezegd, de waarde van het bloed wordt bepaald door het leven van hem wiens bloed het is. En daarom kan de ene mens de ander nooit vrijkopen. Dus iemand kan zichzelf niet vrijmaken. Want het leven in het lichaam is een zondaarsleven. Het is ontoereikend. Maar nu komt die geweldige, dat Gods Zoon, de volmaakte, de heilige, die hier een menselijk lichaam, in een menselijk lichaam kwam, aangenomen heeft, zoals een lichaam van u en van mij. Maar iemand die zich absoluut heilig leeft. Wat God, de Vader, welgevallig was. Dus nu kun je iets gaan begrijpen van de waarde van het bloed van Gods Zoon. Wat dat is. Want het wordt afgemeten naar de waarde van de mens die dat bloed geeft. En dat volmaakte leven van de Heer Jezus als mens in zijn lichaam gaf hij zijn kostbaar bloed als een zeer kostbare prijs, die alleen voor God voldoet. En nu komt de tweede waarde, want de ziel van het vlees is in het bloed. Ik heb u op het altaar gebracht om verzoening voor de zielen te doen, want het bloed werkt verzoening door middel van de ziel. Let op. Deze tweede goddelijke waarheid, dus zolang het bloed in de aderen van een persoon is, kan het niet werkzaam zijn als zoendoening. Maar zo gauw het op het altaar komt, gaat het werkzaam worden. Het is het uitgestorte bloed op het altaar dat verzoening bewerkt. En daarom zien wij hoe de Heer Jezus eerst in het vlees en bloed moest komen, bloed van ons moest worden, om absoluut heilig te leven als mens. En toen hij op het altaar, het kruis van Golgotha, zijn bloed stortte, toen ging dat bloed zijn werking doen. En werd het de losprijs die hij als losse, als goal, ging betalen. Ik moet er nog iets bij zeggen. We hebben in dit Bijbelgedeelte van Hebreeën 9 gezien hoe het oude verbond ook al bloedstorting plaatsvond, zoals ook vers 12 zegt, en dat niet met het bloed van bokken en kalveren. Dat vond plaats in het oude verbond, omdat het een heenwijzing zou zijn naar hem die komen zou. En we hebben al gelezen in 17 vers 11, Leviticus, hoe dat bloed op het altaar verzoening zou doen. En daarom moest het eerst op grote verzoendag dat bloed gesprengd worden op het verzoendeksel van het heilige der heiligen. Dus of liever gezegd op de ark in het heilige der heiligen. Maar in feite staat er in het Hebreeuws niet verzoenen, maar er staat het woord dekken of afdekken. In Hebreeën 10 vers 4 lezen we: want het is onmogelijk dat het bloed van stieren of bokken de zonde zou wegnemen. Die bloedstorting van deze offerdieren kon dus nooit en nimmer de zonde wegnemen. Maar God, die door het bloed van deze offerdieren, die de zonde eigenlijk tijdelijk bedekte, totdat hij zou komen, die wel de zonde zou wegnemen. Want God gaat nu niet de zonde bedekken, want voor God kan er geen zonde bestaan. Daar die absolute zonde weggenomen moest worden. Daarom vinden we ook in Romeinen 3 staan: hoe God in het Oude Testament, zolang de zonde voorbij ging. Hoef alleen maar te denken aan Egypte. Het werd het bloed aan de doorposten gesmeerd. De doodsengel ging er voorbij. God ging er voorbij. Dus het bloed van dieren, dat werd de zonde toegedekt. En dan ging God zo lang eraan voorbij, omdat hij wist dat zijn zoon in de volheid van tijden zou komen om het werkelijk weg te nemen. En daartoe lezen we ook in Romeinen 3 vers 25. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen. Daar hij de zonde die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden. Letterlijk staat er aan voorbij gegaan. De zonde werd dus niet weggenomen, maar uiteindelijk toegedekt. God ging eraan voorbij. Ik moest wel lezen in Hebreeën dat het bloed van stieren en kalveren niet de zonde wegnemen kan. Maar het bloed van Gods Zoon neemt de zonde weg. Dan krijgen we werkelijke verzoening. We lezen dat in Hebreeën 9 vers 26. Want dan had hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld. Maar thans is hij eenmaal bij de voleinding der eeuwen verschenen door zijn offer de zonde weg te doen. Er staat dus niet af te dekken, maar wegdoen. Ik hoor mensen wel eens bidden: Heere, dek mijn zonde toe. En dat is helemaal fout. Want het oude dat is echt oud testamentisch. Heer, dek mijn zonde toe. God wil helemaal geen zonde meer zien. Het is niet zo dat je maar een laagje eroverheen kan doen, zodat de zonde bedekt is. Maar ziende op hem, die komen zou, die alleen de losprijs kon betalen. Zo zien we dit grote, dit geweldige, dat de Heer Jezus op het altaar, op het kruis van Golgotha sterft voor onze zonde, voor de zonde van de gehele wereld. En zijn kostbaar bloed, dat vloeide uit zijn aderen, omdat het nu vanaf dat ogenblik zijn werk kon gaan doen. Toen die grote losprijs, die grote losser, moest betalen tot de laatste cent toe. Want de heilige wet van God eist de vloekdood van de zonde en eist genoegdoening. En waar Adam als een rein en zonderloos mens, zoals God hem geschapen had, als zoon van God in zonde was gevallen, eiste God als losser weer een zonderloos mens die gaat betalen voor de zonde. En daarom moest hij zijn ziel uitgestort worden in dat bloed. Want de ziel is in het bloed, dat alleen de losprijs kan geven. Toen de Heer Jezus daar op het altaar van God aan het vloekhout hing, beladen met zonde, de zonde van de hele wereld, die hij vrijwillig op zich genomen had, toen werd de hemel zwart en kwam er duisternis over het land. Door wat er in dat uur was gebeurd. Want Gods heilige wet moest nu deze zondaar, die vrijwillig onze plaats nam, zijn heilige toren ondergaan. En zo moest God zijn geliefde zoon overgeven in dat verschrikkelijke oordeel van zijn rechtvaardige toren, die over die zondaar kwam en losbarst. En daarom moest hij, die met de Vader één was, verlaten worden. Verlaten van God. In die ontzettende verlatenheid, in die nacht die niemand peilen kan, kijk ook de engelenwereld mee, ademloos. Wat ging God niet doen? Daar in de hemel nog nooit zoiets aanschouwd was. Ze keken toe hoe God intrad om de gevallen mens te kunnen redden, toen hij zijn eigen zoon, zijn geliefde, niet spaarde, maar overgaf aan dat toorngericht dat over hem kwam. Want zijn heilige wet, die vorderde dat. Hij moest onze zonden tot de laatste cent toe betalen. Die kostbare losprijs, die moest hij betalen. En die alleen hij bezat. Dat de reine, heilige bloed van Gods Zoon, dat zonder smet was. En dat als losprijs uitstort op het altaar. Omdat het werkzaam zou zijn. Omdat het werkzaam zou worden voor u en mij. Dat bloed van Golgotha werd daar verbracht. Er is geen andere losprijs. Toen de Heer dat verbracht had, dan lezen we in Johannes 19 vers 30. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide: het is volbracht. En het is de eenheid des geestes door te zeggen dat dat woord, het is volbracht, naar de Griekse grondtekst ook mogen vertalen. Het is volledig betaald. Vrijheid voor u, voor mij, dat offer als geschenk mogen aannemen. Want er is kracht in het bloed van het Lam. En we lezen nog eens in Galaten 3 vers 13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Door voor ons een vloek te worden. Kom dan tot de Heer Jezus, die ook voor jou zijn bloed heeft gestort en volledig heeft betaald. Tot de laatste cent. Maar je moet het wel aannemen. Amen.